Wij willen met elkaar lezen uit het Bijbelboek Handelingen, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 22. Het gaat vanmiddag aan de hand van zondag 11 over de betekenis van de naam Jezus. Daar geven ook Petrus en Johannes getuigenis van. In het gedeelte dat we vanmiddag met elkaar willen lezen uit Handelingen 4. Het is alles naar aanleiding van de genezing van de verlamde die gezeten had aan de schone poort. Het mondt uit in een rijke Christusprediking. En dan lezen we in hoofdstuk 4 van Handelingen. En terwijl zij, dat zijn Petrus en Johannes, tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën. Zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des andere daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas de hoge priester en Caiaphas en Johannes en Alexander en zovele als er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen, Petrus en Johannes, in het midden gesteld hadden, vroegen zij, door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest tot hen, gij oversten van het volk en gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk van Israël, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die gij gekruist hebt, door welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks is geworden. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en slechte, eenvoudige mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden zij met elkander, zeggende, wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan alle die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherp dreigen, dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan, dat zij gans niet zouden spreken nog leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende, zeiden tot hen, oordeelt gij of het recht is voor God? U lieden meer te horen dan God, want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en lieten hen gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden, om des volks wil. Want zij verheerlijkten allen God over hetgeen dat er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaren oud, aan welke dit teken der genezing geschied was. Tot zover onze schriftlezing. We willen met elkaar ook lezen zondag 11 van onze catechismus. Zondag 11. Vraag en antwoord 29 en 30. Zondag 11. Allereerst vraag 29. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En het antwoord op die vraag luidt: omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarnaast dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. En dan vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van tweeën één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van noden is. Tot zover ook deze zondag. We willen met elkaar stilstaan bij de betekenis van de naam Jezus. In die naamgeving ligt opgesloten allereerst dat Hij is een volkomen zaligmaker. En vervolgens ook dat Hij is de enige zaligmaker. Het gaat in zondag 11 over de naam Jezus. En deze zondag onderwijst ons in twee dingen. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij is ook de enige zaligmaker. Gemeente, als jonge ouders een kleintje verwachten, is het soms een hele vraag: hoe zullen we het straks, als het geboren wordt, noemen? Moeten we het vernoemen naar een vader of moeder, een oom of een tante? Of zullen we onze kleine een mooie Bijbelse naam geven, vol betekenis, vol zeggingskracht? Of kiezen we voor een naam die we zelf mooi vinden? Sommige aanstaande ouders zijn er snel mee klaar. Maar voor anderen is het soms een hele puzzel. Dan nu, voor Jozef en Maria speelde die vraag niet. Want toen Gabriel tot Maria was gekomen en haar aangekondigd had dat zij de moeder van de zaligmaker zou worden, had hij meteen tegen haar gezegd: en gij zult zijn naam heten Jezus. En precies hetzelfde had de engel des Heren ook tegen Jozef gezegd toen hij aan hem verscheen in de droom en hem inlichtte over het wondere geheim dat Maria ten deel was gevallen. Hij had gezegd: en Maria, uw vrouw, zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Allebei hadden ze het onafhankelijk van elkaar uit Gods eigen mond vernomen hoe hun kind zou moeten heten. Jezus, zaligmaker. Die naam moesten ze hem geven. Met die naam moest hij door het leven en dragende die naam zijn grote middelaarswerk vervullen. En in de zondag die vanavond voor ons ligt, gaat het nu in het bijzonder over deze naam. Vraag 29 luidt: waarom wordt de Zoon van God Jezus? Dat is zaligmaker genoemd. En let u er dan op, dat als onze catechismus over hem en zijn naam gaat spreken, dan begint ze niet bij hem als mens, maar dan begint ze bij hem als Zoon van God. Want de vraag luidt: waarom wordt de Zoon van God Jezus? Dat is zaligmaker genoemd. U voelt wel, het is van groot belang dat onze catechismus hiermee begint. Want de geboren zaligmaker is niet zomaar iemand, een voorbeeldig mens of een groot leraar die tenslotte voor zijn idealen is gestorven. Nee, hij is in de allereerste plaats Gods Zoon. God uit God, licht uit licht, zegt de geloofsbelijdenis van Nicea. Waarachtig God uit waarachtig God. Micha had er al van geprofeteerd. Zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En als Johannes begint met zijn evangelie, met de beschrijving van Jezus' gang over deze aarde, dan begint ook hij met die veelzeggende woorden: in den beginne was het woord. En daarmee doelt hij op de Zoon van God. En het woord was bij God. En het woord was God. Jezus, hij is voor alles de Zoon van God. En daarom, wie spreekt over hem en wie nadenkt over zijn naam, die moet niet op de aarde beginnen, maar in de hemel. Die moet voor alles bedenken: hij is Gods Zoon, één van wezen met de Vader en met de Heilige Geest. En als zodanig groot van macht, groot van heerlijkheid, aangebeden door 10.000 × 10.000 engelen en door al de verlosten. U voelt wel, juist die goddelijke oorsprong, dat hij de tweede persoon is uit de heilige drie-eenheid, maakt zijn komst naar de aarde zo bijzonder. Dat hij, Gods eigen kind, mens wilde worden. Onze menselijke natuur wilde aannemen. Om in onze plaats te kunnen gaan staan. En plaatsvervangend voor zondaren alles te kunnen volbrengen wat tot hun zaligheid nodig is. Kunt u dat bevatten? Dat God hiertoe zijn eigen zoon, zijn enig kind, heeft geroepen en heeft gezonden? Als Paulus daarover nadenkt, dan schrijft hij aan Timotheus: voorwaar, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Gods Zoon werd mens. Het eeuwige woord. Het is vlees geworden. En het volgende wat ons opvalt is dat onze catechismus het wezen van zijn persoon en werk in deze zondag helemaal benadert vanuit zijn naam. Het is alsof de opstellers van onze catechismus willen zeggen: wilt u weten wie hij is? En waartoe hij mens is geworden? Waartoe hij geboren is in Bethlehems stal, op Golgotha de kruisdood is gestorven en is opgestaan uit de dood en is opgevaren naar de hemel. Wilt u weten waartoe dat is? Wel, let dan op zijn naam. Zijn naam is Jezus. Dat is zaligmaker. Zeker, we komen in de Bijbel ook andere namen van hem tegen. En als ik vanmiddag de kinderen in ons midden zou vragen: weten jullie er nog meer dan weten jullie vast nog wel wat andere namen voor de Heer Jezus te noemen. Want hij wordt in de Bijbel ook wel aangeduid als Immanuel. En ook wel als de zoon van David. En ook wel als het lam van God. En ook wel als de vredevorst. Maar van hoeveel betekenis al die namen ook zijn, de naam Jezus is toch de meest centrale, omdat God zelf wilde dat hij hier op aarde deze naam zou dragen en bij deze naam zou worden aangesproken. Jezus. Afgeleid van de Hebreeuwse naam Jozua. En die naam betekent letterlijk de Heere redt. De Heere geeft heil. De Heere verlost. De Heere maakt ruimte. En al die elementen klinken ook door in de naam Jezus. Dat is zaligmaker. Daar zit het woordje zalig in. En dat woordje zalig stamt van een oud Nederlands woord dat goed betekent. Deugdelijk. Gelukkig. En van daaruit heeft het ook de naam of de betekenis gekregen van vol. In de zin van volledig. Volmaakt. Af. Zalig maken is dus alles weer goed maken. Alles weer volmaken. Alles weer volmaakt maken. Vandaar dat het vroeger wel omschreven werd als verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Nou, dat legt de kern van Jezus' werk open. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En het antwoord luidt, omdat hij ons zalig maakt. Dat wil ten diepste zeggen, alles weer goed maakt. Alles herstelt wat door de zonde is verwoest. Alles weer volmaakt. En zondaren weer terugbrengt in de gemeenschap met God. En deel geeft aan het leven met God. Aan de vrede met God. Aan de liefde van God. En zo ook aan de volmaaktheid van Hem. Omdat Hij ons zalig maakt. En ons van al onze zonden verlost. Al onze zonden. Nou, daar hebt u de bron van alle ellende en narigheid in ons leven en in deze wereld. De Heere, Hij had alles goed en volmaakt geschapen. Het was af, er ontbrak niets aan. Zijn vrede doortrok zijn schepping. Zijn vreugde doortintelde alles. Zijn licht overstraalde alles. Alles was goed. Alles was vol. Alles was volmaakt. Hij zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Maar toen, die dwaze opstand en ongehoorzaamheid ten opzichte van hem. Dat luisteren naar de vorst der duisternis. Die diepe val van hem af. Alles ging verloren. Alle vrede. Alle leven. Alle zaligheid. Alle liefde. Alles wat zo goed en zo volmaakt was. Het kwam alles terecht onder de zonde en onder de vloek. Onze zonden. Daar spreekt onze catechismus in dit antwoord over. Het is de bron van alle ellende en van alle moeite en van alle verdriet en van alle narigheid en van alle geestelijke duisternis. Onze afval van God. Onze opstand tegen Hem. Ons de hand reiken aan de vorst der duisternis. Met alle droeve gevolgen van dien, dat we sindsdien een hart met ons omdragen, wat niet meer op God is aangelegd, maar wat omschreven moet worden als een bron van wanbedrijven. En de Heere zegt het, Het zijn uw zonden die scheiding maken tussen u en tussen mij. Het zijn uw zonden die u schuldig stellen. Het zijn uw zonden die u mijn toorn waardig maken. Onze zonden. Gemeente, daar hebt u onze diepste kwaal. De bron van alle moeite en verdriet. De bron van alle donkerheid en duisternis. De oorzaak van het gescheiden zijn van God. De oorzaak van het gemis aan zijn vrede, aan zijn liefde, aan zijn ontferming, aan het eeuwige leven. Onze zonden. Het bepaalt ons bij onze diepe schuld. Het bepaalt ons bij onze ongehoorzaamheid en val. En als we dat beseffen, dat daar de bron ligt van alle kwaad, onze zonde, onze opstand, onze ongehoorzaamheid, wat gaat dan die catechismus spreken? Dat God zijn zoon gezonden heeft. Om zondaren te kunnen redden en te kunnen verlossen. Om mensen die de zaligheid hebben verspeeld en hebben verbeurd en die niets anders hebben verdiend dan toorn en vloek en eeuwige rampzaligheid, daarvan te verlossen en hen ook van al hun zonden te bevrijden. Wat ligt er zo in die naam Jezus? En in de uitleg die onze catechismus ervan geeft, een geweldige boodschap opgesloten. Waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat, zegt onze catechismus, hij ons zalig maakt. Dat wil zeggen, alles weer goed maakt. Verlost van het grootste kwaad en weer deelgeeft aan het hoogste goed. Weer hersteld in de gemeenschap met God. Deelgeeft aan verzoening met God. Aan vrede met God. Aan de vreugde en de volheid van de zaligheid. Omdat hij, die Christus, die zaligmaker. Omdat hij ellendigen, doemwaardigen, vloekwaardigen, verlorenen. Omdat hij hen zalig maakt. Weer deelgeeft aan het hoogste goed en aan de eeuwige vreugde en aan de eeuwige zaligheid. En hen van al hun zonden verlost. Verlost van de aangeboren zonde, het gevolg van onze diepe val. Maar ook verlost van alle daadwerkelijke zonden die wij van dag tot dag begaan. In onze gedachten, in onze woorden, in onze werken. Van al onze zonden. De kleine, waar we misschien nauwelijks aan tillen. Maar ook die ernstige, die publieke, die openbare zonden. Die zonden die we onszelf nooit kunnen vergeven. En waarvan wij denken dat ze ons eeuwig buiten Gods koninkrijk zullen houden. Hoort wat onze catechismus van de Heere Jezus als Gods Zoon, mens geworden om onzentwil getuigt. Hij maakt zalig. Verlost van het grootste kwaad. En geeft deel aan het hoogste goed. En hij verlost van al onze zonden. Ziet u wie hij is? Ziet u dat in hem het antwoord ligt op al uw levensvragen? Ziet u dat er maar één is die u werkelijk gelukkig kan maken? Die u werkelijk weer in het volle licht kan stellen? Eén die u kan bevrijden van toorn en schuld en vloek en oordeel? En deel kan geven aan de hoogste vrede, aan de hoogste vreugde, aan de hoogste zaligheid? Het leven met God. Catechisme zegt, omdat hij zalig maakt en van al onze zonden verlost. U zegt misschien, dat is een rijke prediking. dat hij zalig maakt. En dat hij van alle zonde verlost, werkelijk van alle, niet één uitgezonderd. En dat hij zondaren weer onbevlekt voor het aangezicht van zijn vader weet te stellen, zodat ze mogen delen in vrijspraak, in vrede en in eeuwig leven. U zegt misschien, een rijke prediking, ik zie het vanmiddag. Niets in mij zonde. Schuld, ongerechtigheid, ongehoorzaamheid, onreinheid, onwaardigheid. En in hem alles. Om met God in het reine te komen. Alles tot rechtvaardiging voor God. Alles tot verzoening en vrede met God. Maar zegt u, hoe deel ik daar nu heel persoonlijk in? Dat ik ook zelf mag delen in die heilsgoederen, verworven door de Heere Jezus Christus. Hoe? Wel gemeente, dan moet u weer bij hem zijn. En dan moet u nog eens goed naar het antwoord kijken. Want als dan die vraag geklonken heeft, waarom wordt de Zoon van God zalig maken, dat is zaligmaker genoemd, dan luidt het antwoord, omdat hij ons zalig maakt en ons van al onze zonden verlost. Let er dan op, dan staat dat allemaal in de tegenwoordige tijd. Dus dat betekent, de Heer Jezus heeft dat niet alleen gedaan in het verleden, toen hij rondwandelde op aarde en toen hij op Golgotha de kruisdood stierf en de prijs betaalde nodig tot verlossing van zijn kerk. En hij heeft zijn zaligmakend werk ook niet alleen verricht onder de eerste christenen, van wie er velen de marteldood zijn gestorven. Nee, hij doet dat ook nu. Ook heden is hij hiermee bezig. Ook vandaag is het zijn liefste werk om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En daarom, als het gaat om die grote vraag, hoe? Waar moet u dan zijn? Bij hem. Bij hem die niet alleen het grote zoenoffer heeft gebracht en de wet heeft vervuld en aan het recht van God heeft gedaan en de prijs heeft betaald, maar die ook nog in het heden zondaren zoekt en zondaren trekt en zondaren tot zich roept. Jongeren, om het maar heel eenvoudig te zeggen, als je fiets moet worden gemaakt, dan moet je bij de fietsenmaker zijn. En als je auto kuren vertoont, moet je bij de garage zijn. Maar als je zalig wilt worden, dan moet je bij de zaligmaker zijn. Ja toch, dat is toch zo klaar als een klontje. Onze catechismus nogmaals spreekt in de tegenwoordige tijd. En dat betekent dat hij zijn zaligmakend werk ook heden verricht. En daartoe met zijn woord en geest ook heden werkzaam is in het midden van zijn gemeente en in het midden van deze wereld. Want dat zalig maken van hem, dat valt eigenlijk in twee delen uiteen. Het eerste is dat hij de zaligheid voor al de zijnen verdient. En dat verdienen heeft hij in het verleden gedaan. Alles gedaan wat tot hun heil en tot hun zaligheid nodig was. Hij is Gods wet in alles gehoorzaam geweest. Hij heeft volkomen aan Gods recht voldaan. Hij heeft de zonde geboet, de schuld betaald, de vloek gedragen. In één woord, aan alles wat Gods wet en Gods recht eiste, heeft hij volkomen voldaan. Maar dat is niet het enige. Nee, dat is eigenlijk nog maar de helft van zijn werk. Want wil ik zalig worden, dan moet er niet alleen iets buiten mij gebeuren. Christus, die het grote zoenoffer brengt, mijn zonde boet, mijn schuld betaalt, de straf die ik verdiend heb draag. Er moet niet alleen iets buiten mij gebeuren, er moet ook iets in mij gebeuren. Want hoe krijg ik deel aan Christus? En hoe deel ik in alles wat hij verdient en verworven heeft? Wel, alleen door geloof en bekering. Maar wil ik oprecht geloven en mij in waarheid tot God bekeren, dan moet ook mijn hart vernieuwd worden door de Heilige Geest. Want mijn hart, het is van nature zo wederstrevig, zo ongelovig, zo onbekeerlijk. Want gemeente, laten we nou eerlijk zijn. Hoe komt het dat Christus u wel wordt gepredikt en aangeboden en aangestald en aan uw hart wordt gelegd en met hem al de schatten van het heil? Dan zou je toch zeggen, dat is toch alles in leven en sterven? Dat is toch alles wat een mens behoeft om getroost te leven en op Gods tijd zalig te sterven? In hem is toch alles? Hij is toch de parel van grote waarde? Ja. En toch, velen gaan aan hem voorbij. Hoe komt dat? Voor sporthelden en popsterren lopen duizenden en nog eens duizenden mensen uit. Vette koppen in de kranten, miljoenen tv-kijkers, allerlei livestreams op de sociale media. Maar voor de Heere Jezus, die toch niet minder is dan de zaligmaker der wereld, geen belangstelling. Hoe komt dat? Het gaat toch om het allerbelangrijkste van het leven? Het gaat toch om het ene nodige, om eeuwig wel of eeuwig wee? Hoe komt dat? Wel, dat heeft alles te maken met het feit dat ons hart sinds Adams val zo verdorven, zo weerstrevig, zo weerspannig is, dat wij niet zien en niet verstaan en niet opmerken. Helaas, wij zijn van nature blind. Blind voor onze ellende. Blind voor de levensgevaarlijke toestand waarin onze ziel verkeert. Blind voor de hemelhoge schuld die we bij God hebben. Ja, nog erger, onze natuur is sinds Adams val vol verzet en onwil en vijandschap. En daarom wil ik deel krijgen aan Christus en zijn werk, dan moet er ook iets in mij gebeuren. Mijn verstand moet worden verlicht. Mijn hart moet worden geopend. Mijn wil moet worden gebogen. Anders gezegd, wil ik van heler harte geloven in Christus en mij in waarheid keren, bekeren tot hem, dan heb ik wedergeboorte van nodig. De vernieuwing van mijn hart door de Heilige Geest. En nu het wonder. Ook daar zorgt Christus voor in het leven van de zijnen. Zijn naam is immers Jezus, dat is zaligmaker. En dat betekent allereerst, hij verdient de zaligheid. Hij verwerft de zaligheid. Hij doet alles wat daartoe van nodig is. Maar dat betekent vervolgens ook, hij past de zaligheid ook toe. Hij maakt er ruimte voor in het hart. Hij opent mijn hart door zijn Heilige Geest. Hij maakt het ontvankelijk voor hem en voor zijn woord en voor zijn getuigenis. Hij draagt er zorg voor dat de dingen van God en van zijn koninkrijk ook gaan leven voor mijn ziel. Hij zorgt door zijn Heilige Geest ervoor dat ik in geestelijk opzicht vernieuwd word, tot leven wordt gewekt. Zodat de dingen ook werkelijk gaan leven. Dat God een levende werkelijkheid wordt. Dat ik ga zien wie ik in mijzelf ben. Hoe verloren, hoe schuldig, hoe jammerlijk, hoe arm, hoe naakt. Maar ook dat ik ga zien wat al wat mij ontbreekt nu te vinden is in die gezegende zaligmaker. Christus zelf. Al zalig maken. Hij heeft het alles verdiend. Maar hij past het ook toe. Vanuit de hemel is hij werkzaam met zijn woord en met zijn geest. Om zondaren stil te zetten. Om u te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar ook om in uw hart en in uw leven plaats te maken voor zichzelf. Zodat u hem nodig krijgt. Het niet meer uit kunt houden buiten hem en los van hem en buiten zijn middelaarswerk om. En u hem werkelijk gaat nodig krijgen. Tot uw heil, tot uw zaligheid, tot verzoening en vrede met God. Hij is niet alleen een zaligmaker van verdiensten, zeggen we dan. Maar ook een zaligmaker van toepassing. Hij geeft er zondaren heel persoonlijk deel. Hij verwerft het voor hen. Maar hij werkt ook zo in op hun hart en op hun leven. Dat ze getrokken worden uit de duisternis. Tot zijn wonderbaar licht. Dat ze stilgezet worden op hun levensweg. Dat ze overtuigd worden van hun zonde en van hun schuld. En dat ze ook gaan leren om hun reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf te zoeken. In hem, die gezegende zaligmaker. Hij is het die het heeft verdiend. Hij is het die het uitwerkt in de harten. En dan ziet u, de Heere Jezus is geen halve zaligmaker, maar een hele. Niet slechts een zaligmaker die de zaligheid verdient, om het vervolgens aan u over te laten of u er al of niet gebruik van maakt. Want gemeente, we weten vanuit het woord, dan zou er geen mens komen. Dan zou nog iedereen verloren gaan en blijven in zijn duisternis, in zijn donkerheid, in zijn diepe val. Maar Godzijdank, Christus heeft de zaligheid niet alleen verdiend, hij past ze ook toe, heel persoonlijk. En ook met dat werk gaat hij door tot op de dag van vandaag. Want weer, er staat hier geen verleden tijd. Er staat hier in de catechismus een tegenwoordige tijd. U hoort daar in de kerk der eeuwen belijden. Omdat hij ons zalig maakt. En ons van al onze zonden verlost. Dus daar is hij nog steeds mee bezig, gemeente. Eredienst vanmiddag. We mogen bijeen zijn rondom Gods woord. En het is de Heere Jezus zelf. Die in het gewaad van zijn woord ook in uw midden wil rondgaan. Vanuit de hemel is hij bezig, zegt onze catechismus in zondag 21. Om door zijn woord en geest zich een gemeente te vergaderen tot het eeuwige leven. Daar waar zijn woord is. Daar wil hij wandelen in het midden van de 7 gouden kandelaren. En daar wil hij ook vandaag, ook in uw leven, ook in jouw leven, trekkend werkzaam zijn. Dat u het gaat zien wie u bent. Dat u het gaat zien hoe verloren u bent in uzelf. En dat u in uzelf voor de heilige God niet kunt bestaan. Dat de rust u wordt opgezegd. En dat u het gaat leren om uw reinigmaking en zaligheid buiten uzelf te gaan zoeken. In hem. Wat is dat? Wel, dat is ten diepste zijn trekkracht. Dat is ten diepste dat werk waarmee hij bezig is, ook in het midden van zijn gemeente en ook in het midden van deze wereld. Om zondaren te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht en hen in die weg deel te geven aan de zaligheid, aan de verlossing van al hun zonden. Tegenwoordige tijd. U zegt misschien, voor mij kan het niet. Ik weet niet hoe het moet. Ik zie er geen gat meer in. Ik heb alle moed verloren. Luister dan weer naar het onderwijs van onze catechismus. Christus is de levende. Hij heeft zonde, duivel en dood overwonnen. Hij is gezeten aan zijn vaders rechterhand. En vanuit de hemel werkzaam. Onder jongeren en onder ouderen. Om zich ook in het heden een gemeente te vergaderen. Tot het eeuwige leven. En daarom laat het uw gebed zijn. Pleitend op die tegenwoordige tijd die er in onze catechismus staat. Laat het uw gebed zijn. Heren, trek ook mij met koorden van liefde. Leg uw hand ook op mijn hart en ook op mijn leven. Schenk ook mij alles wat ik nodig heb om u te kennen. En om door het geloof met u verbonden te zijn. En in die weg te delen. Al die schatten die u hebt verworven voor in zichzelf arme en verloren zondaren. Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Hij doet geen half werk, integendeel. Hij heeft het alles verdiend. En wat hij verdiend heeft, past hij ook toe en alle die tot hem leren komen, daarvan zegt hij. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Integendeel, die zal hij ontvangen. Die zal hij verlossen van al hun zonden. Die zal hij bevrijden van al hun schuld. Die zal hij deelgeven aan verzoening en vrede met God in de hemel. Die zal hij deelgeven aan het kindschap Gods en aan de eeuwige erfenis en aan de eeuwige heerlijkheid. Ja, hij zal hen schenken alles wat ze nodig hebben in leven en in sterven. Hij is een volkomen zaligmaker die alles heeft verdiend en die het ook uitwerkt en toepast en die al de zijne deelgeeft aan een volkomen heil en aan een volkomen zaligheid en aan een volkomen heerlijkheid. En weet u, die prediking dat nou in hem alles is en dat hij ook in het heden voortgaat met zijn werk, wil ook u lokken en wil ook u aansporen om tot hem uit te gaan. En daar spoort ook onze catechismus toe aan, want aan het slot van antwoord 20 lezen we de woorden: bij niemand anders is er enige zaligheid te zoeken of te vinden. En dat betekent, hij is niet alleen een volkomen zaligmaker. Hij is ook de enige zaligmaker. Ziet u het? Alle andere wegen worden afgesloten. Voor u, voor jullie jonge mensen, voor mij. Bij niemand anders is enige zaligheid te zoeken of te vinden. Bij uzelf niet. Bij dominees niet. Bij opwekkingspredikers niet, maar alleen bij hem. Kort na Pinksteren getuigt Petrus, we hebben het samen gelezen in Handelingen 4, en de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam door welke wij moeten zalig worden. En u zult er het werk van Gods geest aan herkennen, dat ook u dit leert. Dat u leert wanhopen aan uzelf en aan al het uwe. En dat u leert hopen op hem alleen. Zodat u amen gaat zeggen op dat getuigenis wat hij zelf heeft uitgesproken. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En kijk, gemeente, wanneer u deze dingen gaat leren. En wanneer deze dingen voor u gaan leven, dan blijft er ook in uw leven maar één naam over. Niet de naam van uzelf, niet de naam van dit of dat mensenkind, maar de naam van de middelaar, de naam van de zaligmaker, de naam Jezus. Die krijgt al meer waarde voor u. Nooit raakt u op die naam uitgekeken. Het is een naam vol leven. Vol kracht, vol zaligheid. En we verzekeren u, nooit heeft iemand tevergeefs op die naam gehoopt. Nog nooit is iemand beschaamd met die naam uitgekomen. Hij, Psalm 9. Hij die uw naam in waarheid kent. Heere, uw naam is toch Jezus. Dat is toch zaligmaker. Omdat u zalig maakt en omdat u van al onze zonden verlost. Hij die uw naam in waarheid kent. Nou, hoe gaat het dan verder? Zal op een afstand van hem blijven. Zal zelf blijven knoeien en blijven rommelen om als het ware zichzelf op te werken naar de zaligheid. Nee, hij die uw naam in waarheid kent zal Heer op u. O Heer Jezus Christus, in zijn ellend vertrouwen. Wijl gij nooit liet zuchten. Hen die gelovig tot u vluchten. Gaat u het zingen. Eén naam is ook mijn hoop. Eén grond heeft Christus kerk. Geen naam, zegt het bekende lied, is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden. Hij heelt alle smart. Hoort u het? Ziet u het? Hoe ook voor u en ook voor jou in die naam Jezus werkelijk alles ligt opgesloten wat u nodig hebt. Tot redding, tot behoud, tot verlossing, tot verzoening. Maar ook tot de wandel met God en tot het leven met God en tot het strijden van de goede strijd. En dat er ook alles in ligt opgesloten wat u nodig hebt voor dit leven. Die naam bevat een volheid van heil, een volheid van zaligheid, een volheid van leven. Die naam, is die ook u dierbaar, onmisbaar geworden? Helaas. Velen zochten en zoeken het elders. Velen leven er zomaar een beetje langsheen. Tuurlijk, wel gehoord van de naam Jezus, maar verder. Ach ja, wat moeten we ermee? Blijft allemaal op een afstand. Het zit allemaal alleen in ons hoofd. Het is allemaal alleen opvoeding. Het is allemaal alleen een les van buiten geleerd. En daar blijft het bij. Maar gemeente, het gaat om uw hart. Dat die naam zal leven voor uw hart. En dat die naam ook voor u de enige toevlucht is in leven en in sterven. Onze catechisme spoort ons aan en zegt het. Nergens anders enige zaligheid te zoeken, te vinden. Bedenk dat, jongeren. Bedenk dat, ouderen. En dan ook. Dat antwoord, vraag en antwoord 30. Geloven die ook aan de enige zaligmaker Jezus? Die hun zaligheid en welvaart bij heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Nou, u begrijpt, dat hoeven we verder u niet uit te leggen. Het staat allemaal tegen de achtergrond van die tijd waarin er een heftig conflict woedde tussen de kerk van Rome en de kerk van de Reformatie. Een conflict nog altijd actueel. Rome leerde, tuurlijk, de Heer Jezus is onmisbaar. Maar Jezus alleen is niet genoeg. Natuurlijk, je kunt niet zonder hem, je kunt niet buiten en om, maar voor je zaligheid ben je toch ook aangewezen op de voorbeden van Maria. En op de voorbeden en de overtollige goede werken van de heiligen. Bovendien, je moet ook zelf je steentje bijdragen door vasten, bidden en goede werken doen. En tenslotte, je kunt ook de dienst der engelen niet missen. In één woord, het was bij Rome niet Jezus alleen, alleen zijn offer, alleen zijn middelaarswerk, alleen zijn gerechtigheid. Nee, het was en het is bij Rome Jezus en de heilige. Jezus en mijn goede werken. Jezus en de dienst der engelen. Maar zegt onze catechismus, is dat bijbels? Is dat het geloof dat de Bijbel ons voorhoudt, waarbij je met je ene been steunt op Christus en met je andere been steunt op jezelf en op je werken en op de voorbeden van de heiligen? Is dat het ware zaligmakende geloof? Opnieuw vraag 30. Geloven dan ook die aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? En het antwoord luidt, nee. Nee, en nog eens nee. Maar dezulken verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker, Jezus. Hoewel ze met de mond in hem roemen. Want, en dan krijgen we weer zo'n prachtig getuigenis van 2:1. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Maar dat te blijden strijdt tegen heel het getuigenis van de schrift. Of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben wat tot hun zaligheid van nodig is. Dus, jongere ouderen, de Heer Jezus is een volkomen zaligmaker. Of hij is het niet. Hij is een volkomen zaligmaker, zodat alle die door het geloof hem toebehoren in hem ook alles mogen vinden en alles mogen ontvangen wat tot hun zaligheid nodig is. Of er moet toch nog iets van onze kant bij. Maar u voelt wel, als u enigszins thuis bent in de schriften, te ontkennen dat hij geen volkomen zaligmaker is. Wie zou dat durven beweren? Paulus die schrijft dat hij is ons gegeven tot wijsheid, tot gerechtigheid, tot heiligheid. En zo tot een volkomen verlossing. En in de brief aan de Hebreeën lezen we dat hij volkomen zaligt. Alle die door hem tot God gaan. En daarom gode zij dank. Hij is geen halve, maar een hele zaligmaker. Die alles doet en die alles meebrengt en die voor alles zorgt. Stel dat er nog één nagelschrap van onze kant bij zou moeten. Het zou eeuwig verloren zijn. Maar gode zij dank, gemeente. Dat hoeft niet, want hij is alles. En hij draagt ook voor alles zorg. Het is, om dat met die bekende regel te zeggen, het is niets uit ons, maar alles uit hem. Zo reis ik naar Jeruzalem. In hem en door hem mogen al de zijne delen. In een volkomen vergeving. In een volkomen schulduitdelging. In een volkomen verzoening. In een volkomen gerechtigheid. En in een volkomen vrede. Werkelijk waar. Als u op uw eigen benen blijft staan, u komt bedrogen en beschaamd uit. Dan zal blijken, alles eeuwig te kort. Maar waar u als een arme, als een verloren in uzelf, leert vluchten tot hem, leert schuilen onder zijn vleugels, leert hopen op hem, leert schuilen achter zijn bloed, leert rusten in zijn offer, daar zult u ervaren. Hij is alles. En hij voorziet in alles. En hij maakt volkomen zalig. En hij verlost van alle zonden. En geeft deel aan eeuwige vrede. Wat denkt u van de naam Jezus? Is die naam ook u, ook jou dierbaar geworden? De enige hoop, de enige troost in leven en in sterven. Kijk, gemeente, dan verstomt de lof op uw eigen naam. Maar dan gaat de naam van hem uw hart en uw leven vervullen. En dan gaat u van hem getuigen en zeggen, zijn naam, die moet eeuwig de eer ontvangen. Men loven hem vroeg en spa. De wereld, hoor en volg mijn zangen. Met amen, amen, na. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij maakt zalig en geeft deel aan het allerhoogst en aan het eeuwig goed. Hier beneden op aarde, hier zien we er nog maar de eerste dingen van. Maar als Gods kind thuis mag komen en in de eeuwige heerlijkheid mag aanschouwen al wat hij heeft verdiend, al wat hij heeft verworven, dan zullen we met de koningin van Scheba zeggen, hier op aarde, de helft is mij nog niet aangezegd. Wat hij als zaligmaker bereidt, is wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. Maar wat God bereid heeft voor dien die hem lief hebben. Amen. De lofzang van Maria, het derde vers. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. De lofzang van Maria, het derde vers.